Hey Roderick, ga je nog wel eens naar de sportschool?
Ja, ik probeer er nog wel eens naartoe te gaan, ja.
Oh, wat goed. Ja, ik heb me gisteren er ook weer mezelf naartoe gesleept. En was wel interessant, want ik doe altijd dan krachttraining. En dan heb je het over het schoonmaken van die toestellen. En er was een wat neurotische dame en die maakte zowel voor als na haar oefeningen het toestel
Nou,
schoon.
dan ben je inderdaad wel heel neurotisch, ja.
Ik kwam mij vrij dwangmatig over, maar in ieder geval, ik dacht bij mezelf: is dit nou hoe we het doen hier? Is dit nou de nieuwe sociale norm?
Welkom bij de podcast Gedrag van alle dag van Behavior Boost. In deze podcast nemen we je eigenlijk mee in alledaagse voorbeelden van bewuste en onbewuste gedragingen. Hoe die ontstaan. En dan gaan we ook met elkaar even bekijken hoe je dit op de werkvloer kunt herkennen. En vooral ook hoe je zou kunnen inzetten dan wel beïnvloeden. Want gedrag, ja, gedrag is eigenlijk altijd, of je er nou bewust van bent of niet. Sociale normen. Leuk. Wat gebeurde er nou eigenlijk allemaal nog meer in de sportschool, heb ik?
Nou ja, ik deed dus mijn krachttrainingen en in die sportschool staan gewoon allemaal flessen met schoonmaakmiddel en papier. En in tegenstelling tot de sportschool waar ik hiervoor sportte, is mij eigenlijk nooit verteld wat er van me wordt verwacht. Of ik elke ronde moet schoonmaken of niet. En ik heb zelf een tijdje bij een sportschool gewerkt en daar maakten we gewoon aan het einde van een dagdeel alles een keer helemaal schoon. Dus dan met dat een beetje in mijn achterhoofd maak ik eigenlijk niet altijd het toestel schoon. Ik leg er ook een handdoekje op. Dus een beetje afhankelijk van of ik denk van joh, heb ik nou echt heel veel resten van mezelf achtergelaten of niet? Lees, heb ik heel erg gezweet. Besluit ik dan eigenlijk een beetje in het moment, ik ga dit toestel wel of niet schoonmaken. Maar gisteren was er dus een oudere dame, die in mijn ogen wat neurotisch overkwam, wat dwangmatig. En die zag ik dus het toestel zowel vooraf als achteraf schoonmaken. Ze zat steeds bij me in de buurt. Of naast me tegenover, maar in ieder geval in mijn optiek, in mijn gezichtsveld. Dus ik betrapte mezelf op dat ik me een soort van gedwongen voelde om het toestel dan ook maar schoon te gaan maken. Een soort van, blijkbaar wordt het nu in deze context van mij verwacht om dat te gaan doen.
Ja, dus je mevrouw gaf jou het gevoel dat jij eigenlijk ook gewoon moest schoonmaken. Dus dat je eigenlijk in gebreken bleef omdat jij het tot aan dat punt nog niet deed.
Ja, en misschien was het ook wel omdat ik richting haar een soort van sociaal gebaar wilde maken. Van nou, als jij het twee keer doet...
Je wilde gewoon vriendelijk zijn.
Ja, als jij het twee keer doet, kan ik het toch op zijn minst één keer doen. Maar het zette me wel aan het denken van, hé, waarom doe ik dat dan nu wel? En misschien als ik dan, als het me lukt, mezelf deze week nog een keer naar die sportschool te sleuren, dat ik het dan misschien niet doe, omdat zij er dan niet is. Dat is toch raar?
Ja, nou ja, weet ik niet. Is dat heel raar? Nou ja. Dus eigenlijk is het toch best wel normaal gewoon dat we, als we in een sportschool zijn, dat we dan dingen schoonmaken. Even los van het feit dat ik iets schoonmaken en iets fris laten ruiken in een sportschool een beetje een dualiteit vind. Want een sportschool stinkt het gewoon altijd.
Ja, maar voor mij gaat het er niet zo om van is het normaal of niet. Maar dus met name, hoe kan het zijn dat ik dan een andere norm of zo voel dan als die mevrouw er niet zou zijn?
Ja, ja, dat is inderdaad wel grappig, hè? Je herkent dat wel vaker, volgens mij, want je hebt hier echt wel te maken met normen. En normen draait in de basis eigenlijk gewoon over de vraag, wat spreken we met elkaar af? Hoe doen we de dingen hier? Deze is daar natuurlijk wel heel grappig, want deze is natuurlijk wel herkenbaar ook op verschillende vlakken. Want de ellende met die normen is dat je nog een beetje een onderscheid hebt tussen de normen die we formeel met elkaar hebben afgesproken. Die in een contract staan, die in de wetgeving staan, of op van die bordjes. Hè. Gij zult hier opruimen, gij zult hier uw toestellen schoonmaken. Die er overigens niet waren, hè, toch, geloof ik.
Ik heb ze in ieder geval niet gezien.
Ja, maar dat zijn een beetje zeg maar, de formele normen, of wat ze dan ook wel met een heel moeilijk woord noemen, de injunctieve norm noemen ze dat dan. Dus dat is feitelijk eigenlijk gewoon dit is wat we met elkaar afspreken, zo doen we de dingen hier. En die zijn eigenlijk in al zijn complexiteit vaak nog wel het allermakkelijkste. Want die kun je lezen, die kun je ergens zien, die kun je ergens navragen. En dan weet je het en dan kun je daarna gaan handelen. Die andere variant, dat is namelijk de tweede variant van dat normatief handelen. Die is wel een stukje lastiger. Dat noemen ze ook wel een descriptief norm. En dat is een norm waarvan ik denk dat dat normaal is. Dus in jouw voorbeeld, jij ziet die mevrouw daar. Neurotisch en bijna dwangmatig.
Zegt ook iets over mij, maar ja.
Ja, ik wil zeggen, maar hoe gaat het met schoonmaken eigenlijk? Maar die zie jij dat schoonmaken. En de grap is dat eigenlijk als je als een sportschool binnenkomt, tenminste, ja, wij sporten in dezelfde sportschool, dat helpt ook. Als je daar dan binnenkomt, dan zie je eigenlijk op allerlei verschillende plekken, zie je al flesjes, van die schoonmaakflesjes samen met zijn spray erop. Volgens mij is dat nog zo'n laatste nakomeling vanuit de coronaperiode ook nog. Vaak ligt er ook nog zo'n doekje bij. En eigenlijk indirect zeggen ze, joh, als je dit toestel hier gebruikt, dan word je ook wel geacht eigenlijk om het schoon te maken. Het staat nergens. Dus, nou, weet je, het is een interpretatie die je geeft aan het feit dat je die flesjes daar ziet.
Nou ja, en om dat dan dus nog wat complexer te maken, doordat het in mijn vorige sportschool wel degelijk een formele norm was. Ja. En dat ook werd gezegd op het moment dat je daar kwam sporten en de toestellen werden uitgelegd, zeiden ze, en na gebruik maak je je toestel schoon. En ik bedenk me nu opeens dat toen ik hier kwam sporten, ik ook helemaal geen uitleg heb gehad. Dus misschien dat ik daardoor ook het stukje uitleg over het schoonmaken heb gemist. Maar het valt me ook op dat het dus echt afhankelijk is van de personen. Want de een doet het wel en de ander doet het niet.
Ja, en dat is, een beetje, dat is natuurlijk een beetje het grap. Dat is dat, dat is dat descriptieve norm. Die informele norm. Hè? Dus we hadden de formele afspraken, die zijn makkelijk. Maar je geeft nu zelf aan, ja, eigenlijk weet ik helemaal niet wat hier de afspraak is. Hè, wat hier de norm is. Met betrekking tot het schoonmaken. Maar je ziet daar dus een mevrouw, zie je dwangmatig en neurotisch, zie je de boel schoonmaken. Onbewust heb je al die flesjes ook nog eens allemaal lopen registreren. Dus op dat moment ga jij het interpreteren. En dan kom je op die descriptieve norm. Je gaat het interpreteren dat je denkt, hey, ik zie die mevrouw hier dat neurotisch doen. Ik zie eigenlijk al die flesjes hier. Waarschijnlijk is het hier normaal dat ik het toestel waar ik op heb gezweet, dat ik dat daarna ook schoonmaak.
Ja, als je het zo stelt, als ik erop heb gezweet, is het ook wel heel, heel erg.
Het is wel hygiënisch, hè?
Maar, weet je, oké. Die begrijp ik dan soort van. En dan zou het chic zijn als ik in het vervolg gewoon die toestellen schoonmaak. Maar ik weet nog, toen ik bij Unilever werkte, hadden we hele mooie keukens waar we in lunchten en waar je koffie kon drinken en dat soort dingen. Toen hadden we nog geen wegwerpspul. Werd gewoon allemaal lekker uit mokken, koppen, borden, weet ik het allemaal. En er stond ook een afwasmachine. En op de afwasmachine hing netjes een briefje. Ruim je rommel op, stop het in de vaat. Waardoor aan het einde van de dag iemand...
Die... Zo'n mooie gele post-it zo met
Het was echt wel een gelamineerd blaadje.
Oh, ook nog zo. Luxe.
Het was echt wel aandacht aan besteed. Maar goed, los van het blaadje of het luxe was of niet. Zag je dat mensen dus die formele norm geschreven in your face niet opvolgden. Want de vaat stapelde zich alleen maar meer op. Tot frustratie van heel veel mensen. Tot uiteindelijk iemand aan het einde van de dag er echt wel helemaal klaar mee was. En dacht, weet je wat, dan doe ik het wel weer. En die ruimde dan de vaat maar in. Dus ik snap heel erg je uitleg over dan dat je dan die norm moet formaliseren. Dus dan moeten ze misschien een bordje neerhangen of weet ik veel wat. Maar dat hadden ze dus bij Unilever in dit geval wel gedaan. En toch werd het niet gedaan.
Ja, maar hier is het wel grappig, hè? Want dan ga je ze weer een stapje verder. Hè? Want het feit dat je normen, je afspraken formaliseert. Ja, door dat mondeling met elkaar af te spreken of dat vast te leggen of iets in die geest. Dat is eigenlijk wel mooi, want dat is nog niet automatisch dat mensen er ook naar gaan gedragen. En dat maakt natuurlijk gedrag in die zin ook zo leuk, maar tegelijkertijd ook wel complex. Want het mooie van zo'n afspraak, wat jij nu zegt bij zo'n afwasmachine, dus we hebben eigenlijk een formele afspraak, we hebben een formele norm. En we hebben die injunctieve norm hebben we gesteld, dat als jij afwas hebt, dan word je er geacht om dat zelf in de afwasmachine te zetten. Maar dan heb je altijd iemand op kantoor, iemand moet de eerste zijn, die, omdat hij haast heeft, geen zin heeft, of weet ik wat allemaal, besluit, ik zet het er niet in, maar ik zet het er bovenop. En dan is natuurlijk maar de vraag, hoe sterk wordt nou die formele norm, die injunctieve norm, hoe sterk wordt die nou gecommuniceerd en hoe sterk is nou die gemaakte afspraak, of de mensen zich er ook aan gaan houden of niet. Want wat je in de praktijk dan vaak ziet, is dat als één iemand zijn afwas er niet inzet, maar bijzet. En dan komt iemand anders langs met zijn gore kopje. En die ziet het er staan. En die heeft ook haast. Die schuift misschien wel eens op naar die descriptieve norm. En die denkt, hey, we hebben hier een afwasmachine. Er staat vuile vaat niet in, maar naast. Dus klaarblijkelijk is het hier ook oké om het er niet in te zetten, maar om het er gewoon op te zetten en bij te zetten. Dat is ook prima.
Ja, en dat weet je. En uiteindelijk zijn daar natuurlijk ook gesprekken over geweest. En wat mensen dan vaak teruggaven is van, wat is dan de reden waarom ik het er niet in doe? Ja, ik ben op mijn werk. Ik ben toch niet thuis. Hier zijn toch andere mensen voor. Dat hoef ik toch niet te doen. Dat hoort toch niet bij mijn job description. Ja. Weet je niet, dat soort redenen. En dan denk ik, maar hoe kan je mensen dan toch stimuleren om het wel te doen?
Ja, maar dat is wel mooi. Hè? Want dat is wat ik net ook al zei. De vraag is hoe sterk is eigenlijk de formele afspraak die we al hebben gemaakt. En met name de uitingsvorm van die formele afspraak. Dus vandaar dat ik net ook al grappend een beetje zei, is waarschijnlijk op zo'n post-it geschreven. Nou ja, je gaf wel aan dat het al een iets luxere variant was. Maar op het moment dat je dus afwijkend gedrag gaat zien, namelijk mensen die het kopje erbij gaan zetten in plaats van erin, en die mensen worden er niet op aangesproken, dan ontwikkelt zich dat heel erg snel tot een nieuwe, de descriptieve norm. Namelijk, het is hier dus normaal, want ik zie die afval erbij staan, het is hier dus normaal om het toch niet in de afwasmachine te zetten, maar er gewoon bij te zetten. En vooral als je dan ook nog aan het eind van de dag, heb je altijd ergens zo'n braverik die zich eraan ergert of irriteert. En terecht overigens, laten we dat ook maar even vooropstellen. En die dan uiteindelijk besluit om al die vuile vaat alsnog maar gewoon in die afwasmachine te zetten. Dan word ik dus bevestigd in die norm van, oké, als ik het er maar gewoon bij zet, dan verdwijnt het vanzelf wel in de afwasmachine. En dan is het dus ook oké. En dus zet ik hem de volgende keer er ook gewoon weer op, want ik weet toch dat hij de volgende dag er schoon weer uitkomt. Want iemand anders zet het er voor mij wel in.
Ja, en dus heb ik er geen last meer van en dan wordt het feitelijk voor me opgelost. Ja.
En daarmee ontstaat, en dat is waarom dat die descriptieve normen op de werkvloer en eigenlijk overal ook, daar zit eigenlijk de ware complexiteit in en de uitdaging in. Want zo'n descriptieve norm is voor een heel groot gedeelte gebaseerd op de perceptie van de persoon in kwestie. Want die persoon in kwestie rationeel ziet ook dat bordje wel van zet je vuile vaat in de afwasmachine. Dat kan die gewoon lezen. Dat staat erbij. Tenzij de vuile vaat natuurlijk zoveel is dat het ervoor staat.
Nee, het was lezen. Het zat op de deur van de afwasmachine.
Ja, precies. Dus hij kan dat lezen. Dus even puur rationeel beredeneerd. Hij kan dat lezen. Daar staat heel duidelijk op, zet je vuile vaat in de afwasmachine. En toch ziet hij op de afwasmachine, ziet hij die vuile vaat staan, die er dus niet in staat. En denkt, nou, als ik het daarbij zet, komt het vanzelf wel goed, want de volgende dag komt hij er ook weer schoon uit. Dus het zal wel prima zijn. Dus die descriptieve norm, die is heel erg lastig. Want dat heeft te maken met hoe percepeer ik het? Neem ik de tijd om even te kijken van wat is nou eigenlijk de formele afspraak? En wat zie ik hier dan? En is dat eigenlijk niet afwijkend gedrag? Nee, want zo zitten wij als mensen in elkaar. Het moet allemaal snel, makkelijk en lui. Dus we zetten het er gewoon bij.
Ja, en eigenlijk is het ook wel een soort van, dat je tegen jezelf kan zeggen, laat ik dan wel het lef en de moed vertonen. Wat met een afwasmachine misschien een beetje raar is. Maar dat je eigenlijk tegen die norm ingaat. En zegt van, nee, weet je, ik ga weer van die informele naar de formele norm. Ja. Om toch weer een verandering in te zetten. Dat we gewoon allemaal doen wat er van ons wordt gevraagd.
Ja, en ook hiervoor geldt dus ook, dus op het moment dat jij dus ziet dat mensen de vuile vaat erbij zetten, is mensen er ook op durven aanspreken. Of je kunt jezelf natuurlijk ook de vraag stellen, is de formeel afgesproken norm, is dat wel een juiste norm?
Of moeten we een andere formele norm, bijvoorbeeld, we maken een schemaatje of wat dan ook.
Maakt even niet uit. Ja,
ja niet interessant.
Uit. Maar het gaat er dus uiteindelijk om dat je dus, je hebt dus de injunctieve norm is wat we formeel met elkaar afspreken. En de descriptieve norm is de norm waarvan ik denk dat we dat dus hebben afgesproken. En die met name die laatste wordt dus, is gebaseerd op hoe ik mijn omgeving interpreteer. Om een ander voorbeeld te geven die menigeen denk ik ook wel herkent. Ik kom eigenlijk maar zelden in een meeting waar mensen niet te laat komen.
Oh, dat vind ik zo erg. 15 minuten. Ja. En we vinden het allemaal maar normaal. En we storen ons kapot en toch doen
dat,
we er niks
En dat is
aan.
Raar, hè? Want het begint al even met het feit dat we dus een injunctieve norm hebben. Om met dat moeilijke woord maar even door te blijven gaan. Want er is een afspraak gemaakt, die is in de agenda gezet en die heb ik geaccepteerd.
Dus ik weet hoe laat het begint.
Dus ik weet hoe laat het begint. Laten we even aannemen dat het een meeting is van 1 tot 2 in de middag. Dus dat weet ik. Dus we hebben met elkaar afgesproken, om 1 uur beginnen we tot 2 uur. En dan komen er toch hele batterijen, mensen komen rustig om 5:01, 10:01 komen ze binnen. En dat gebeurt. Dat hou je volgens mij per definitie ook niet tegen, dat gebeurt sowieso wel. Alleen de grap is natuurlijk dat op het moment ook daarvoor geldt dat het hoeft niet eens zo heel erg vaak achter elkaar te gebeuren, dat mensen op een gegeven moment denken van, hey, wacht even, ja, we hebben wel met elkaar afgesproken dat we om 1 uur beginnen, maar ja, als ik om 10:01 binnenkom wandelen, is het ook oké. Want niemand spreekt me erop aan. En in veruit de meeste gevallen gaan we dan ook nog die eerste 10 minuten die hij gemist heeft, gaan we braaf even herhalen, zodat hij ook weer bij is. Dus de consequentie van het 10 minuten later binnenwandelen wordt in ieder geval niet als iets heel negatiefs gevoeld. En zo ontstaat er uiteindelijk vanuit de injunctieve norm een descriptieve norm. Het is oké om te laten komen, want de rest van de mensen past zich daar wel op aan. Ja, terwijl we ondertussen ons eigenlijk enorm aan lopen te storen.
Ja, dat wilde ik net zeggen, want het bizarre is dat er natuurlijk dan achteraf zoveel over wordt gekletst en gedaan en dat we het helemaal niet oké vinden. Maar blijkbaar in het moment zelf hebben we dan niet de moed of de behoefte om in te grijpen.
Nee.
En dus laten we het maar gaan en wordt het van kwaad naar erger.
Nou, en we bevestigen de mensen ook nog eens in dat foute gedrag tussen aanhalingstekens door, als ze dan 10 minuten te laat binnenkomen, eigenlijk of we lopen te wachten totdat iedereen compleet is. Dus we beginnen pas om 10:01. Dus dan zijn we al 10 minuten van het uur zijn we kwijt. Maar de agendapunten blijven hetzelfde. Of in sommige gevallen zijn we ook in staat om wel te beginnen om 1 uur. En als dan iemand om 1:50 binnenkomt, dan gaan we eigenlijk de eerste 10 minuten gaan we nog even samenvatten en herhalen. En de discussies die we toen hebben gehad, gaan we eigenlijk gewoon nog een keer doen, omdat er nu een persoon bij is gekomen. Dus die persoon wordt nog bevestigd ook nog in die descriptieve norm. Het is oké om te laten komen, want de rest past zich vanzelf wel aan. En, ja. dat voel ik als persoon die dat foute gedrag laat zien, eigenlijk als iets heel positiefs. Dus ik heb geen enkele reden om dat aan te passen.
Ja, dat geeft eigenlijk wel aan hoe complex die materie dan van die sociale norm eigenlijk is. Hè? Want eigenlijk voelen we allemaal wel, hey, ik moet die injectieve norm volgen, dat hebben we afgesproken. Als iedereen dat volgt, is er heel veel duidelijkheid. En toch stappen we snel in die, nou ja, valkuil of het gemak van die descriptieve norm.
Ja, maar andersom is die ook, hè. Andersom is die, het kan dat natuurlijk ook gelden. We benaderen hem natuurlijk nu vanuit een soort van negatieve invalshoek. Maar soms kan je de descriptieve norm ook ongelooflijk goed gebruiken om ervoor te zorgen dat de afgesproken injunctieve norm, dus de afgesproken formele norm, zich aanpast aan wat de werkelijkheid is en wat de werkelijkheid ook nodig heeft.
Kan je daar een voorbeeld van noemen?
Je ziet het bijvoorbeeld wel eens met wet- en regelgevingen, dat het op papier dingen ontzettend goed lijkt. En dat op papier kan natuurlijk alles, en papier is hartstikke geduldig. Dus dat kan allemaal. Dus dat spreken we met elkaar af. Dat is formeel wat we gaan doen en zo gaan we het doen. En dan zien we in één keer, zien we in de praktijk, zien we dat de realiteit toch heel anders is. En dat mensen zich eigenlijk gaan aanpassen op basis van die realiteit. En dat ze dus eigenlijk de norm die we met elkaar hebben afgesproken, eigenlijk meer vanuit die descriptieve invalshoek gaan inzetten, omdat ze hem anders gaan perceperen, zodat die beter past bij wat de werkelijkheid echt vraagt.
En dan zou je feitelijk kunnen zeggen dat dus de informele norm dan de formele norm wordt. Of ja, dat je besluit om hem aan te passen.
Ja, ja.
En dat is misschien ook wel een hele praktische oplossing voor het probleem te laat in vergaderingen komen. Want ik denk dat het 9 van de 10 keer komt omdat we alles back-to-back plannen.
Ja.
En dat is net als je bij de tandarts zit. Als de eerste afspraak uitloopt, dan is die agenda voor de hele dag naar de Filistijn. Dat is eigenlijk wat je hier ook ziet. Dus als je al zou zeggen, ik laat tussen vergaderingen, noem maar wat, altijd 10 minuten lucht. En dat is wat we in een injectieve norm met elkaar afspreken. Dan ga je waarschijnlijk ook voorkomen dat heel veel mensen steeds te laat komen. Want er is in ieder geval ruimte om op tijd te komen, laat ik het dan zo formuleren.
Kijk, waar het mee begint bij dit soort zaken, is dat je herhaaldelijk met elkaar moet checken of we wel allemaal dezelfde normen nastreven. Dus wat voor de ene een injectieve norm is, is voor een andere misschien wel een descriptieve norm. En de problematiek ontstaat als er dus een verschil zit tussen wat ik percipieer als dit is de norm en wat we werkelijk met elkaar hebben afgesproken. En de enige manier om dat verschil duidelijk te krijgen is door gewoon eens aan mensen te vragen, joh, hoe zit je er nou gewoon in? En dan kun je wel even heel plat zeggen van, vind jij het wel normaal dat je elke 10 minuten te laat komt? Want dan heb je natuurlijk meteen al een oordeel.
Precies,
maar je kunt natuurlijk ook gaan vragen van, goh, hoe komt het dat je 10 minuten te laat bent? En zo'n voorbeeld wat jij geeft met meetings die back-to-back worden geagendeerd. Ja, weet je, als je geen tijd hebt om van punt A naar punt B te gaan voor je volgende meeting, kom je natuurlijk per definitie gewoon te laat.
Precies.
Tussendoor wil je ook nog graag eens je e-mail lezen. Dus het kan ook best zijn dat je zegt van, jongens, weet je, de formele afspraak die we hadden, de injunctieve norm was, we beginnen van 1 tot 2. En om 1 uur beginnen we met de meeting. En op een gegeven moment komen we erachter dat dat toch allemaal niet zo lukt, omdat mensen die eerste 10 minuten toch nog voor andere dingen nodig hebben om er te komen. Dat je of later gaat beginnen, of dat je zegt van, goh, mensen willen een mail samen dat ze dingen lezen, dat je de eerste 5 of 10 minuten van de meeting zegt van, joh, gebruik dat maar even. En dan maak je er een nieuwe injectieve norm van.
Ja, dus eigenlijk is dan de moraal van het verhaal, zorg dat je hierover de dialoog openhoudt. Ja, op het moment dat je merkt dat jouw norm heel erg begint af te wijken van wat je anderen ziet doen.
Ja.
Dan is het tijd om het gesprek aan te gaan en even weer die neuzen dezelfde kant op te krijgen.
Ja, durf elkaar erop aan te spreken. Durf ernaar te vragen als je dat verschil merkt.
Ja. Kijk, en nu hebben wij natuurlijk 2 voorbeelden genoemd, hè, over die vuile vaat op het aanrechtblad. En over de meetings die misschien wel structureel te laat beginnen. Of mensen die daar structureel te laat komen. En wat dat met de efficiëntie van de meeting doet. En dat maakt mij wel nieuwsgierig wat onze luisteraars misschien nog meer als injectieve en descriptieve normen zien.
Ja, er zullen er genoeg zijn, denk ik.
En waar die vervaging dan zit. Dus ja. Leuk als je dat met ons wil delen. Laat gewoon even een comment achter onder deze podcast. En daar kunnen we allemaal weer van leren en waarschijnlijk ook heel hard om lachen.
Ja, je mag ook een mailtje sturen naar info@behaviorboost.nl. Vinden we ook heel erg leuk. Vooral als je ook nog onderwerpen hebt die interessant zijn om in deze podcast te bespreken. Want ja, weet je, in de introductie gaf het natuurlijk ook al wel aan dat gedrag is overal en altijd. We hebben er bewust en onbewust constant mee te maken. Dus het is natuurlijk hartstikke leuk hoe jullie hier ook naar luisteren.
Oh, dat herinnert me eraan dat ook het algoritme onder deze podcast natuurlijk gedrag laat zien. En dat kunnen we met z'n allen positief beïnvloeden. Namelijk als jullie ons nou even een rating geven, uiteraard een mooie rating. Dan voeden we het algoritme weer een beetje positief. En zorgen we ervoor dat we bij nog meer mensen onder de aandacht komen met deze leuke podcast Gedrag van alle dag.
Mooi, tot de volgende keer.
Bye.